Goedemorgen allemaal, of goede avond, ligt maar net aan wanneer je luistert. Hè? Ik wil met jullie beginnen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel voor alles wie u bent. Voor alles wat u geeft en doet. En voor de enorme prachtige toekomst die ons wacht. Ik dank u dat u vanmorgen, dat u met ons spreekt en dat u tot ons hart wil spreken. En ik bid voor open harten. Ik bid dat u mijn lippen en mijn woorden zalft met leven en dat het regelrecht van uw troon komt, Heer. Ik dank u dat we zo bij elkaar mogen zijn op deze manier en met elkaar mogen delen onze liefde voor u, maar bovenal uw liefde voor ons, tot eer van uw naam. Amen. Sorry. Ik wil met jullie spreken over Hebreeën 12. Vers 1 tot 3. En ik ga het gewoon eerst in zijn geheel even voorlezen. Dat je het gewoon even hoort in zijn geheel. En dadelijk ga ik het in stukjes met jullie doornemen. Wat de Heer op mijn hart heeft gelegd voor deze overdenking. Daarom dan laten ook wij, nu we zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestig je aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat je niet door matheid van ziel verslapt. Ik begin even met vers 1. Daarom dan, laten ook wij nu we zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Nou, als het daarom staat, dan betekent dat dat er het verwijst naar iets wat ervoor staat. Dat is een reden waarom. En daarom, die grote wolk van getuigen, dat wordt helemaal beschreven in Hebreeën 11. En daar staat Hebreeën 11 vers 1 tot 3. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de oude een getuigenis gegeven. En in vers 39 en 40 van hetzelfde hoofdstuk. Ook deze allen, al die personen die hiervoor genoemd worden in Hebreeën 11, door deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat ze niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. We kunnen dit lezen ook in Lucas 24, vers 27. Waar staat dat Jezus wandelt met de Emmausgangers en zegt: Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat al de schriften op hem betrekking hadden. Dus dit allemaal, als wij gaan praten over de wolk van getuigen, dan getuigen ze eigenlijk van Jezus. En deze wolk is om ons heen. Net zoals de wolkolom bij de Israëlieten was in de woestijn en de vuurkolom. Wij mogen die wolk rondom ons hebben. Daar zijn wij in, daar mogen we van genieten. Die leren ons, die vertellen ons wie Jezus is. En er staat bij, als we dat weten, als we weten dat er een volmaaktheid komt, die zij niet konden bereiken zonder ons, maar wij ook niet zonder hen. Hij is het diegene die de 2 tot 1 maakt. Hij is het die het doet door zijn naam daaraan te verbinden en te weerleggen en zekerheid te geven. Want het mooie is dat in vers 3 staat daar, in hoofdstuk 11, door het geloof begrijpen wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Wie is het woord van God? Dat staat in Johannes 1. Er staat dat hij het levende woord is, dat hij, Jezus, degene is die de wereld tot stand heeft gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Niet om wat we om ons heen zien, Want iedereen gelooft met oerknallen en weet ik veel allemaal. Het is ontstaan uit het hart en uit het wezen van God door Jezus die sprak en met de drie eenheid deze hele wereld heeft tot aanzien heeft gebracht. En dat is een enorme wolk die om ons heen is. Wij kunnen putten uit het Oude Testament. Als vragen, Heer, wat vertelt het over Jezus? Wat vertelt het over zijn liefde? Wat vertelt hoe groot hij is? Hoe hij de schepping heeft gemaakt? Hoe hij de liefde van God heeft willen openbaren? Hoe de Heilige Geest er was vanaf vers 1 tot aan het einde toe. Openbaringen 22. Dat hij er altijd is geweest en zal zijn. En dan staat er, omdat we dat om ons heen hebben, daarom kunnen we ook afleggen alle last en de zonde, niet de zonden, de zonde die ons zo licht in de weg staat. De lasten. Nou, als ik over lasten denk, dan denk ik toch wel aan de zorgen van de wereld. Weet je wel, denk ook aan religie in plaats van relatie met God. En al die zorgen, die verstikken het woord. Dat is als zaad, wat in ons hart gezaaid is, het woord. En die zorgen verstikken dat. We moeten die last afleggen. We nemen dingen op onze schouders waar we helemaal niets mee kunnen. We nemen verkeerde verantwoordelijkheden. Die niet door God voor ons bepaald zijn, maar die wij zelf vinden dat we die moeten dragen. En Jezus zegt, mijn last is licht. Dus dat is zijn tegenwoordigheid, dat is zijn heerlijkheid die je mag dragen. En niet alle last van de wereld. Wij kunnen het niet oplossen, want God heeft een plan met deze wereld. Van begin tot het eind en een nieuw begin. En die blijft tot in eeuwigheid. Jezus zegt ook, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We moeten vandaag dealen met wat we tegenkomen. En zeggen, Heer, we maken ons geen zorgen. We zien op u. U voorziet. Wij zoeken eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal ons bovendien geschonken worden. En dan de zonde die je zo makkelijk in de weg staat. Ik heb eens een verhaaltje gelezen over dat iemand zei van, nou, als jij een rotsblok ziet of een grote steen, dan kan je omheen lopen of overheen springen. Maar waar je echt last van hebt, dat is die kiezel in je schoen. Dat is dat voortdurende lastige wat eigenlijk voor zorgt dat je niet meer vooruit komt. Die kiezels, die zonde die je zo makkelijk in de weg staat. Ja, volgens mij is dat gericht op het vlees, het ik gericht zijn. Dat je denkt, ja dag. Ik ga liever dit en dit en dat doen. Of nee hoor, daar heb ik helemaal geen zin in, dat doe ik niet. Terwijl je diep van binnen weet dat je het wel moet doen. En dat is een zonde die zo licht in de weg staat. Daar kan je dus mee dealen. Elke dag hebben we die keuzes te maken. Laat ik die steen in mijn schoen zitten? Of zorg ik ervoor dat ik dat niet meer in mijn schoen wil hebben en dat ik dat verwijder? Dat is in feite waar de Heer hierover praat. Maak ik me zorgen? Laat ik het woord verstikken wat hij zegt? Laat ik het wegnemen wat hij gezaaid heeft? Ben ik op mezelf gericht, op ik? Dat is wat zonde doet. Hè? De macht van de zonde is dat je op jezelf gericht bent. Wij noemen dat het vlees, een beetje raar. Voor mensen die geen christen zijn, die denken, wat bedoelen ze ermee? Maar het is de ik-gerichtheid van de mens. Als ik het maar goed heb, als ik het maar leuk heb. En Paulus, die schrijft daarover in Filippenzen 3, vers 7. Daar zegt hij, maar alles wat mij, het ik, winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Omdat je weet dat het uiteindelijk een enorme schade teweeg gaat brengen in je leven. Het is niet zo van, nou dat was wel goed, nou ja goed, ik heb het gewoon weggegooid. Nee, je weet dat het uiteindelijk schade gaat toebrengen aan jou. En waarschijnlijk ook aan je omgeving. En waarom is het allemaal? Dat is omdat we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dan hebben we dik dat een beetje opgezocht wat hier het woord wedloop eigenlijk inhoudt. dat is niet een wedloop wie als nummer 1 aan de meet komt. Maar dat is degene, de finish komt. Maar dat is een soort obstacle loop. En dat er kunnen obstakels zijn. Wat ik net zei, er kan een kei liggen. Er kunnen kiezels in je schoenen zitten. Je kan bezig zijn met een heel veel lasten. We hadden het er vandaag nog over, Dick en ik, dat tijdens een of andere EO jongerendag, dat er iemand binnenkwam, een renner. En dat was Carl Lewis. En die hadden ze helemaal bepakt. Met een bepaald kleding, maar vooral met een rugzak. En die kwam binnenrennen. Zo haal je de eindstreep niet. Je zal duidelijk, je bent al de dingen waarvan je denkt, nou, ik heb die rugzak toch nodig. En ik moet me toch bepaalde, ik heb wel zin om me zo te kleden. Nou, dat zijn dingen die ik als winst ziet, maar het niet is. Het is je verlies. En die kan je wegdoen. Want we hebben een wedloop, een obstacle run. En het is niet zozeer dat ik het win van mijn buurman, maar dat ik het haal. Dat ik daar kom. Het is niet een rat race, zoals de wereld dat noemt. Maar ons doel is Jezus Christus zelf, onze bruidegom. En die volharding, die spreekt gewoon over karakter zoals Jezus dat heeft. En het zijn een heleboel mooie dingen in de Bijbel die ook ons aanmoedigen om volhardend in te zijn. In Handelingen lees je er een paar van. Zoals wees volhardend in het gebed. Wees volhardend bij het onderwijs van de apostelen. Wees volhardend in het goed doen. En wat ik vanmorgen hoorde, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft, hè Eefje? Filippenzen 4, vers 13. Want er staat in 2 Thessalonicenzen 3, vers 5, laat de Heer je hart ontvankelijk maken voor de liefde die God je toedraagt en voor de volharding die Christus jou geeft. Het is niet mijn bijten op mijn onderlip en mijn inspanning. Maar het is de volharding die Christus aan mij geeft. Daarvoor moet je ook de wedloop lopen die voor je ligt. Je moet niet achterom kijken. Die wedloop die achter je ligt is helemaal niet van belang. Die heb je gehaald. Maar nu kijk je naar wat voor je ligt. Kijk niet om. Moet je doen. Kijk niet om. Want als je omkijkt, struikel je en dan val je. Iemand die continu naar het verleden kijkt, komt niet meer vooruit. Die is gevangen in het verleden. En die laat zijn heden bepalen door het verleden. En dit is zo'n tekst die zegt, ga eruit. Christus is daar. Hij is degene die mij kracht geeft om door te gaan. Want ik wil alle kleine dingen afleggen. Zonde. En ja, de zorgen. Me zo licht in de weg. En alle dingen die mij eigenlijk remmen. Ik maak me niet meer onzorgen om wie er voor naast me loopt. Ik wil niet meer herinnerd worden aan wat ik leuk vind. Ik denk als je een van onze zoons, Bartwin, heeft zo'n obstacle race gedaan in Amsterdam. Nou, je kan ook halverwege denken, nou ik stik van de dorst, ik stap eruit. Nee, je gaat door. Hij is doorgegaan tot het einde toe. En hij heeft dus de eindstreep gehaald. Je hoeft dus niet opzij te kijken, want er is geen competitie. Het is er niet. Als je opzij kijkt, word je vertraagd. En dan word je geïntimideerd door wat er om je heen gebeurt. Nee, de Heer Jezus heeft dat zelf gezegd tegen Petrus. In Johannes 21, vers 22, Petrus zegt, de Heer Jezus, ik weet dat u allemaal die mooie dingen tegen me hebt gezegd. Maar wat gebeurt er eigenlijk met Johannes daar zo? Want daar zijn ook verhalen over. En dan zegt Jezus, volg jij mij. Johannes is mijn zaak, niet de jouwe. En het is zo belangrijk dat de Heer Jezus dat zegt. Want hij haalt dat ook aan. Hij zegt, richt je ogen op Jezus. In vers 2, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij is degene die de weg is. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Richt je ogen op hem. Laat je oog alleen gericht zijn op hem. Niet op die Johannessen om je heen. Maar kijk naar hem. Wat zegt hij over jou? Hoe begeleidt hij jou? Want zijn oog Zijn volle aandacht is voor jou. En jij mag met volle aandacht naar hem luisteren en kijken. En je mag weten dat hij er is. Jesaja 30 vers 21 staat, wanneer je rechts of links zou willen gaan, zullen je oren achter je het woord horen. En dat is Jezus uiteindelijk, denk maar Johannes 1. Dit is de weg, wandel daarop. Je hebt een vrije wil, je kan keuzes maken, maar luister naar die stem die bevestigt. De stem die zegt, dit is de weg, daar moet je op wandelen, die moet je gaan. En datzelfde komen we zo vaak tegen in de Bijbel. In Psalm 1, lees maar na. In Spreuken 3, vers 5 tot 10, steun niet op je eigen inzicht, maar kies in overeenstemming met zijn wil. Hij is ook de voleinder van het geloof. Daar heb ik altijd een beetje dacht, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Hij heeft alles vervuld. Van wat er in 11 staat, heeft hij vervuld. Hij heeft het volgemaakt toen hij zei, het is volbracht. Onze nieuwe, wedergeboren mens, onze geest, heeft de gave van geloof ontvangen. Weet je dat? Het is een gave. Zijn gaven van geloof. Onze ziel, dat is wie jij uniek bent van binnen als persoon, heeft ook een mate van geloof. En onze reis is dat alles van de geest onze ziel herstelt en doortrekt. Gelukkig spreekt Paulus hier ook over in Filippenzen 3. Ik zal het even opzoeken voor jullie. In Filippenzen 3, vers 12 tot 16, daar staat, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broers, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt, heb ik net verteld, kijk niet achterom, want dan struikel je. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel. Om de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En dan krijg je zo'n aparte uitspraak. Laten wij dan allemaal die volmaakt zijn. Hè? Hij zit net te vertellen dat dit niet is. Maar dit gaat over de geestelijke mens in ons die volmaakt is. Die een volmaakt geloof heeft, een volmaakte liefde. En die moet in mij uitgewerkt worden. En Paulus zegt, ik zit in dat proces. Ik zit hierin. Mijn ziel wordt volledig vernieuwd. Ik had, staat allen die al dus gezind zijn. En indien je op enig punt anders gezind bent, God zal je dat ook wel openbaren. Maar hetgeen we bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder. En dat is de aanmoediging die Jezus geeft als we die wedloop lopen en we vestigen onze aandacht op hem. Dan zegt hij, come on, ik ben er. Ik motiveer je, ik geef je mijn kracht. Ik geef je, als je dorst hebt, water. Ik zorg dat je er komt. Ik open je ogen, ik open je oren. Ik behoed je voeten. Ik ben degene die tot je hart spreekt. Ik ben er volledig voor jou. Het is een soort personal coach die we ook hebben in de Heilige Geest. Vind je dat niet prachtig? Dat Paulus zo eerlijk is. Ook Jezus zag de vreugde die voor hem lag. Dat staat hier ook bij, hè? Hij was de leidsman en de voleinder van het geloof. In vers 2. Die om de vreugde welke voor hem lag. Dat was zijn finish, hier op aarde dan. Zijn finish. Hij heeft de schande niet geacht en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. De vreugde die voor hem lag. Ik heb jullie een plaatje gegeven van een schilderij. Dat hebben Dick en ik en nog wat anderen die er ook bij waren toen in Toronto gezien. Op een zondagmorgen, toen was er een dienst. En toen kwam er een man naar voren. En er stond een heel groot doek op het toneel. En die man zei van, ik heb een poosje geleden een droom gehad. En dit is wat ik zag. En ik wist niet De Heer zei, ik wil dat je dit schildert. Ik wil dat je dit schildert. Want dit is de vreugde die voor mij lag. Dat heb ik ook aan het kruis ervaren. En die man heeft het toen gemaakt naar dat beeld wat hij zag. En dit schilderij is ervan gekomen. En wij hebben daar een foto van gemaakt, van dat schilderij. Of iemand anders die bij ons was, dat weet ik niet meer, het is zo lang geleden. Maar ik heb dit altijd gekoesterd. Ik heb het ingelijst en het staat altijd bij mij ergens, of vroeger op mijn bureau, maar nu ergens in huis. Als ik dit zie, de vreugde die hij, want zijn vreugde die hij zag was jij. Hij wist dat jij zijn bruid zou zijn. Hij wist dat jij bij hem zou komen. Hij wist dat alles volmaakt zou worden. Alles zou vol worden. Niet alleen volbracht, maar ook volmaakt. En dat is waar we nu in zitten, in deze reis. Dat we zijn tegenwoordigheid gaan ervaren. Dat we zijn liefde gaan ervaren. Jezus zag de vreugde die voor hem lag. Voor hem was die groter dan alles waar hij hier op aarde doorheen moest. En ook wij mogen volgen in onze volhardende wedloop. Zoals staat in Spreuken 10, vers 28. De verwachting van de rechtvaardigen, met een meervoud, is vreugde. De vreugde is het feest van het volkomen herstel van alles, zoals bedoeld door de Vader. De bruid, bruiloft, nieuwe hemel en aarde, zoals beschreven in Openbaring 21 en 22, volmaakt. Daar zag hij naar uit. En dat straalt uit van hem naar ons, die vreugde die onze aandacht vestigen op hem. Dan staat in vers 3. Vestig je aandacht dan op hem, die zo'n tegenspraak van die zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat je niet door matheid van ziel, hoor je het, verslapt. Als we naar hem kijken, als we onze aandacht vestigen op hem, staat er in Psalm 16, vers 11, overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Zie op hem, niet op je omstandigheden en je eigen oude ik. Je wordt er alleen maar moe en mat van in je ziel. Je trekt het niet. Je redt het niet. Laat je voeden vanuit de geest. Ook vanuit je nieuwe mens. Je nieuwe geest. Die je hebt gekregen door wedergeboorte. Dan staat er in Jesaja 12 vers 3. Dan zal je met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En daar staat letterlijk in plaats van heil. Staat daar Yeshua. Dan zal je met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Dat staat er echt. Dat is toch bijzonder, dat is toch fantastisch. Als wij die wedloop lopen en we zien de vreugde en we zijn moe en mat, dan mag je water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Hij zorgt ervoor dat je verder kan. Hij is degene die je kracht heeft. Hij is degene die zegt van, dat jij mag zeggen in hem, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En hoe doe je dat dan? Nou, ik volg maar gewoon de lofzang van Maria. Die zegt, mijn ziel maakt grote Heer. De Heer is groter dan je omstandigheden. Dat zegt ze eigenlijk. Ze zat in een situatie dat ze zwanger was. Ze zat in een situatie waar de mensen misschien naar haar keken. Ja, iedereen zegt, en dat geloof ik ook, dat toen duidelijk werd dat zij zwanger was, dat Jozef gelijk met haar getrouwd is. Dus iedereen zegt ook dat Jozef de vader is van Jezus, naar de hand lees je het in de Bijbel. Dus hij heeft haar gediend, maar ook God daarin. Hij is ook degene die allemaal beelden en opdrachten kreeg om voor de jonge Jezus te zorgen, zodat hij kon opgroeien. Dan zegt ze, mijn ziel maakt groot Heer, niet mijn omstandigheden. Maar mijn ziel, dat zegt ze als ze bij de moeder van Johannes komt en Johannes opspringt van vreugde, staat er in de baarmoeder van Elisabeth. En dan zegt ze, mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn heiland. Ga God loven en danken en prijzen en eren. Zeg tegen hem, je ziel, je bent bedroefd, maar ik kies ervoor om God te loven en te danken voor alles wat hij doet. Niet voor wat de vijand doet, maar van wat God doet. En dan richt je je ogen dus op hem. Wat hij doet, in mij, door mij, in mijn omstandigheden, wat dan ook. Wij danken u, Heer, dat u mij kracht geeft, dat u mij water geeft. Dat u zegt van, ik ben bij je, let op mij. Let op mijn vreugde, die geef ik aan jou. Want ik heb de overwinning behaald. Mijn volbracht is een weg naar volmaaktheid. Dan zie je ook aan het eind van de Bijbel, in Openbaringen 22, vers 17, er staat dat de geest en de bruid samen dit gaan zeggen. Die zeggen dan, kom. Wie het hoort, kom. Je moet eerst luisteren. De oren worden geopend. En de tweede, wie dorst heeft, die mag komen. En wie wil, je kan het levende water nemen om niet. Dat betekent zonder iets daarvoor terug te doen. Dat is genade. Je ontvangt. En ik denk dat dat zo ontzettend belangrijk is. Dat wij dat mogen doen. Dat we dat mogen scheppen voor onszelf. Die vreugde mogen scheppen in ons binnenste. Dat alles wat in mijn geest is, mijn geest verheugt zich. Weet je dat? Ook als mijn ziel bedroefd is. Dus daar kan ik, de Heilige Geest gaat het aan me geven. Hij gaat me troosten. Hij gaat me vreugde geven te midden van. En dat is zo bijzonder. En dat mogen wij doorgeven en laten zien aan anderen. Dat ook al zijn we bedroefd, ook al is het soms moeilijk. Dat we dingen mogen afleggen en zijn vreugde in ons mogen toelaten. Het is geweldig wat God aan het doen is in ons. En ik wil met jullie afsluiten met een stuk te lezen. Wat mij altijd heel erg geholpen heeft. En ook in dit opzicht belangrijk is om dit met jullie te delen. En daar staat in Spreuken 4. En dat begint nu maar eventjes bij vers 18. Het pad van de rechtvaardige, en dat zijn wij, want wij zijn de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Maar het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg van de goddeloze is als duisternis. Het kan zich voordoen als licht, hè? Maar het is duisternis. Zij weten niet waarover zij kunnen struikelen. Denk aan die obstacle race. Hè. Denk aan die race met al die obstakels. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit je ogen en bewaar ze diep in je hart. Dat is toch prachtig? Want ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor je hele lichaam. Ook voor je ziel dus. En voor je lichaam. En dan staat er iets moois. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Doe weg van je de valsheid van mond. En houd je ver van u de verkeerdheid van lippen. Maar dat is zo mooi, hè? Dit wat nu komt, deze twee versen. Laten je ogen voorwaarts blikken en je oogopslag rechtuit zijn. Laat je voet een effen pad inslaan en laat al je wegen vast zijn. Wijk nog ter rechter, nog ter linkerhand af en hou je voet verwijderd van het kwade. En in 5 vers 1 staat nog en 2, het volgende hoofdstuk. Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor naar mijn verstandigheid om bedachtzaamheid in acht te nemen en laat uw lippen kennis bewaren. Alles, alles is klaar. Hij is de bron van alles. En dit is wat ik met jullie wil delen voor vandaag. Heerlijk, hè? Ons leven hier met hem. Een leven die eindigt en voortgaat en eindigt in vreugde. In een eeuwig leven vol van vreugde. Tot eer van God de Vader. En van Jezus onze bruidegom. En de Heilige Geest. Amen.